Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis via de digitale verbinding. In deze dienst op de vierde Lijdenszondag zal vanmorgen dominee van Ekeris uit Zeist voorgaan. Vanaf nu kan er ook weer gebruik gemaakt worden van de parkeerplaats tegenover de kerk bij de voormalige Aldi. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Hannie van Genderen uit Tiel. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 25, vers 3. Denkend vaarlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. De kerkraad wens u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Zoon en de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen verder in de Psalm van de Zondag, Psalm 25, vers 7 en 8. Wij laten ons gezeggen en wij komen tot inkeer. Er is er één die iets over ons leven mag zeggen. Dat is de Heere God. En als Hij spreekt, dan luisteren wij. En dan doordenken wij ons eigen leven. Ons leven persoonlijk en als gemeente. Wat zegt Hij? En wat betekent het voor mij? En daarna zingen we een lijdenslied. Uit Weerklank 145. Dit zei God tot Israël en via Israël tot ons. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, jouw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid hebt. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je zult voor jezelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Je zult daarvoor niet neerbuigen en die goden niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ik ben een naijvere God, die de misdaad van vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van allen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen kunt u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon of uw dochter, uw slaaf, uw slavin, uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer je vader en je moeder, opdat je dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Je zult niet doodslaan. Je zult niet echtbreken. Je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren het huis van uw naaste. Je zult niet begeren de vrouw of de man van uw naaste, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund, zijn ezel, nog iets dat van je naaste is en niet van jou. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden opdat er, terwijl wij bij elkaar zijn en luisteren, wonderen gebeuren. Dat de Heilige Geest de woorden zo toepast op u en op mij, dat wij zijn stem verstaan. Laten wij bidden om de Heilige Geest. Heere onze God, wij komen tot u. En wij willen u danken voor de zondag, voor het lied dat we samen mogen zingen, voor de gemeente. Dat dit een plek is waar wij de zorgen uit kunnen zingen tot u. Waar wij horen dat wij meer bemind zijn dan wij dachten. Wij danken u dat wij ons tot Jezus Christus mogen wenden, uw Zoon, onze Heere. En hem mogen vragen om genade en zijn aanwezigheid door de Geest. Dat dit een uur van genade wordt, waarin we genadig leren kijken naar onszelf en naar elkaar, zodat wij genadig in deze wereld kunnen leven. En terwijl we tot u zingen en dankbaar zijn, beseffen we ook onze onwil, onze hardheid, onze weerspannigheid. Dat wij in een wereld leven waar we voortdurend verleid worden om anders te denken dan dat u denkt. Wilt u ons de durf geven om onszelf te laten doorlichten in dit uur? Dat we eerlijk worden en waarachtig. En we bidden u of u onze zonden wilt vergeven. De ruzies, de drukte, de harde woorden, de slordigheid in de omgang met u. Wilt u ons vergeven en reinigen? En wilt u met uw geest waaien in deze dienst, dat het oude leven, dat ons niet meer smaakt. En dat het nieuwe leven, de navolging van Christus, dat gaat branden in ons leven als een diep verlangen. Wij kunnen dat niet, Heere God. Wij kunnen praten en zingen en bij elkaar zijn. Maar alleen als uw geest komt, dan wordt het anders. Als u spreekt. En als we niet meer luisteren naar de stem van deze wereld, maar naar u. Zou u willen spreken? Daarom zijn we gekomen. De ouderling van dienst heeft het gebeden dat de klokken over het dorp gebeierd hebben als een uitnodiging om tot u te komen. Wilt u zijn bij een ieder die verdriet heeft, die hier zit met moeite? Wilt u bij hem zijn en bij haar, jong of oud? Wilt u troost geven en moed? Heere onze God, zo leggen wij onze gebeden aan u voor. Spreek door uw geest. Uw gemeente luistert. Amen. De schriftlezing en de preek gaan vanmorgen in het bijzonder over het begrip roeping. En ik vind dat een heel mooi woord. Geroepen worden door God. Maar het is ook niet zo'n heel makkelijk woord. En soms denken we dat het vooral te maken heeft met hele bijzondere mensen. Maar misschien is dat helemaal niet zo. Toen ik bezig was, toen moest ik plotseling denken aan een catechisante die ik ooit, waar ik een tijdje mee optrok. Ze woonde in Breukelen en ze was een jaar of 15. En ze zat op de MAVO. En het ging niet zo goed op school, om het zacht uit te drukken. Je kent het wel. Altijd hard werken voor Frans en dan nog een 4 hebben. En wiskunde werkelijk niks van begrijpen. Maar het was een schat van een meid. En de ouders, zoals elke ouder, die waren een beetje aan het pushen natuurlijk. Doe je best. Je wilde later toch een goede baan hebben. En dit en dat en zus en zo. En ja, dat probeerden ze dan ook. Ze deed echt wel de best, zei ze tegen mij tenminste. En toen was het een keer op een maandagavond dat we catechisatie hadden. En toen was ze een beetje verdrietig. Ik zeg, wat is er? Ze zegt, ja, moet je luisteren. Ik had een tentamen Frans. En ik had al, nou echt wel 3 weken, die ellendige Franse woordjes in mijn hoofd gezet. En ik ging naar school en ik dacht, nou, als ik mijn hoofd maar amper beweeg, dan zitten die woordjes misschien nog op zijn goede plek. En ik ging naar school en we hadden tentamen in lokaal 4. En ik loop door de aula, ik kijk naar links, zit mijn vriendin daar te huilen. Ik denk, wat moet ik nou doen? Moet ik nou naar mijn tentamen Frans? Of moet ik haar nou troosten? En ze zegt, ja, maar het was mijn vriendin. Het was een beetje een gothic meisje. Ze had al een beetje, weet je wel, van die zwarte oogschaduw, een beetje zwarte kleren. En je kon wel aanvoelen dat het niet zo goed met haar ging. Toen dacht ze, ja, ik moet toch haar troosten. En dat deed ze. Ze ging haar troosten. En ja, dat duurde geen 2 minuten, maar dat duurde eigenlijk wel een half uurtje. En na dat half uurtje mocht ze het lokaal niet meer in. Voor de tentamen. En toen kwam ze thuis en zegt de moeder, hoe ging het met Frans? Zegt ze, ja, sorry, maar ongenadig op de kop kreeg ze natuurlijk. En toen was ze bij catechisatie en toen zegt ze, ja, ik heb mijn leven echt, ik heb het weer verprutst. Ik zeg, verprutst? Verprutst? Misschien heb je wel het goede gedaan. Misschien trok wel God even aan je en zei, kijk, dit is het echte leven. Als jij op jouw weg iemand tegenkomt die jou echt nu nodig heeft, dan moet je misschien even al die andere dingen laten liggen en dit kiezen. Ik weet niet of je deze week een tentamen Frans hebt. Ik zou overleggen het even met je ouders. Maar het heeft me wel altijd aan het denken gezet. Roeping is soms ook iets heel kleins, maar wat ook weer heel groot is. Soms gebeurt het zomaar even in je leven dat iets opeens je aandacht trekt. En opeens denk je, ja, misschien moet ik dat nu doen. Dat kan je wat kosten. Je kunt misschien daardoor bepaalde banen en bepaalde opleidingen mislopen. Maar je kunt misschien daardoor ook wel een heel groot mens worden. Een heel sterk mens die oefent in luisteren. Nou ja, klinkt een beetje heldhaftig, ik weet het. Ik bedoel het als uitvergroot verhaal. Denk er eens over na. Deze week in je leven. Misschien denk je wel terug aan dingen terwijl we in de kerk zitten. Waar trekt de Heere God soms aan je mouw? En zegt hij, ho nou eens even. Kijk eens. En dat is soms dichterbij dan je denkt. We lezen 1 Samuel 3. Over de roeping van Samuel. Daarna zingen we Psalm 111, vers 1 en 3. En daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk. 1 Samuel 3. Het is een tijd van malaise in het geestelijke leven in Israël. U kent het. Eli, Hofni en Pinehas, verval. Hanna bidt tot God om een kind. Ze ontvangt Samuel. Als ze hem ontvangen heeft, houdt ze hem een paar jaar thuis en dan brengt ze hem terug naar de tempel. Op de drempel van de tempel profeteert ze bijna in een loflied. Dan lezen we in hoofdstuk 2 over de zonen van Eli, hoe zij eraan toe zijn. En in die context gaat Samuel dienen. En dat is 1 Samuel 3. En de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag, zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep. En hij zei, zie, hier ben ik. Hij snelde naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei, ik heb niet geroepen. Ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. Toen riep de Heere Samuel opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter, ik heb niet geroepen, mijn zoon. Ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heere nog niet. Het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel opnieuw, voor de derde keer. En hij stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. Daarom zei Eli tegen Samuel, ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, spreek, Heere, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de Heere en bleef daar staan. En hij riep zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw dienaar luistert. De Heere zei tegen Samuel, zie, ik ga iets doen in Israël, waarvan bij ieder die het hoort de beide oren zullen tuiten. Op die dag zal ik alles over Eli gestand doen, wat ik tegen zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde. Want ik heb hem bekendgemaakt dat ik over zijn huis voor eeuwen gericht zal oefenen, omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft. Want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. En daarom heb ik het huis van Eli gezworen. De ongerechtigheid van het huis van Eli zal in eeuwigheid niet verzoend worden door slachtoffer of door graanoffer. Samuel nu bleef tot aan de morgen liggen. Toen deed hij de deuren van het huis van de Heere open. Samuel was bevreesd dit visioen aan Eli te vertellen. Toen riep Eli Samuel en zei, mijn zoon Samuel. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, wat is het woord dat hij tot je gesproken heeft? Houd het toch niet voor mij verborgen. God mag zo en nog veel erger met je doen, als je ook maar één woord voor mij verborgen houdt van al de woorden die hij tot je gesproken heeft. Toen maakte Samuel hem al de woorden bekend en hield ze niet voor hem verborgen. En Eli zei, hij is de Heere. Laat hij doen wat goed is in zijn ogen. Samuel werd groot. De Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden onvervuld. En heel Israël, van dan tot Berseba toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de Heere. En de Heere bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heere. Dit is het woord van God. Amen. Na de preek zingen we uit Weerklank zang 253. Iedereen zoekt u, jong of oud. Gemeente van Jezus Christus, onze Heere. Een dorpje in Oostenrijk een kleine 100 jaar geleden. Crisisjaren. Veel werkloosheid. Een paar fabriekseigenaren hadden het heel goed. En veel arbeiders en hun kinderen, die ook in de fabriek moesten werken, die hadden het slecht. Armoede. Veel mannen die hun ellende wegdronken in de kroeg. Weg was het weinige geld dat ze nog hadden. En thuisgekomen uitten ze hun frustratie op hun vrouw en op hun kinderen. Het was ellendig in dat kleine dorp. In dat dorp was een dominee. En hij zag het. En hij zei er wat van. Over alcohol en misbruik. En over macht en geld. Hij zei het in de preek. Hij zei het op de kerkenraadsvergadering. En weet je wat er gebeurde? Hij werd kapot gemaakt. De rijke fabriekseigenaren wilden hem weg hebben. En ze kleineerden hem voortdurend. En de mannen die te veel dronken, daar was de dominee ook niet echt populair bij. De dominee werd uitgejouwd en zijn gezin werd gepest en het leven van hen samen werd onmogelijk gemaakt. In dat dorp was een jongetje van 11 en die zag het ook. Die zag dat deze dominee oprecht was en dat hij de waarheid zei en dat hij de kosten daarvan droeg. Waardig. Op een dag kwam het jongetje thuis en hij zei tegen zijn moeder: mama, ik wil dominee worden. Ik wil de waarheid zeggen, net als onze dominee. En hij werd dominee. En hij is dat waarheidsmoment nooit vergeten, dat hij die trouwe dominee in zijn dorp de waarheid hoorde zeggen, die iedereen wist, maar niemand durfde uitspreken. En dat dat zo'n krachtige levensvervulling is om in waarheid proberen te leven. We zien het deze weken in Vlarden. In Moskou, een oude mevrouw of een jonge gast die een bord omhoog houdt en die zegt: nee, al moet het me mijn baan kosten of mijn opleiding, dit klopt niet, dit deugt niet. Samuel is waarschijnlijk een tiener. Dat hij jong is, dat is belangrijk in deze geschiedenis. Je moet het voor je zien. Eli is de priester in Silo. Hij belichaamt de traditie en een soort oud gezag. Maar God spreekt tot de jongeling, tot de tiener. En hij passeert Eli. Daar komen we zo op terug. Eerst die kanteling van gezag. God spreekt tot Samuel. We weten, de jongen is geboren uit het vruchtwater van gebed. Zijn moeder is een moeder in Israël. Ze heeft geleden onder haar kinderloosheid. En dat betekende toen dat ze buiten de geschiedenis stond en buiten de toekomst. Als ze een kind krijgt, klampt ze niet aan dat kind vast, maar dan geeft ze terug in de dienst van de Heere God. Zoals Abraham bereid was om zijn zoon Isaac prijs te geven, zo ook Hanna. Waarom doet ze dat? Omdat het huis van God in verval was. Het was een schijnwerkelijkheid geworden. De liturgie ging gewoon door. Er waren ambtsdragers, de naam van God klonk, er werd gezongen, maar het stelde niks meer voor. Daarachter zaten jonge priesters die vooral aan zichzelf dachten. aan hun buik en aan hun onderbuik. De naam van God werd ontheiligd en ondertussen ging alles gewoon door. En nu zijn er altijd mensen, de hele geschiedenis door, die stuk gaan van verdriet als de dienst aan de Heere God vervalt. Als de geestelijke slordig leven en flauwe dingen zeggen. Als de mensen onverschillig worden en hun dienst aan God echt verwaarlozen. Als God omgang zoekt met mensen, maar er is bijna niemand in hem geïnteresseerd. In de kern van deze hoofdstukken zit verdriet van God. En Hanna deelt dat verdriet en daarom brengt ze haar zoon, haar enige geborene, terug naar de tempel. En God geeft een reformatie in de kerk door dit kind. Roepingen gebeuren denk ik heel vaak als een antwoord op gebed. Omdat er ergens in een familie of in een kerk gebeden wordt tot God. Of hij mensen wil roepen in zijn dienst. Omdat er mensen zijn die verdriet hebben. Als de dienst aan de Heere God verflauwt onder de mensen en als het koud en kil wordt in de kerk en als er amper nog de bezieling gebeurt van de Heilige Geest, dan zijn er mensen die lopen niet weg, maar die krijgen verdriet en die beginnen te bidden, hartstochtelijk te bidden. Heere onze God, wij redden het niet met elkaar. De bezieling sterft. Er is amper nog toewijding. Zend ons toch nieuwe mensen, jong of oud. Roep mensen. De geschiedenis is vol van mensen die zo hartstochtelijk gebeden hebben. En God antwoordt die gebeden door roepingen. Wij weten, het hoort bij de reformatie dat ook als je timmerman bent, of pleegmoeder, of leidinggevende op een ministerie, dat jouw roeping van Gods wegen kan zijn. Dat de Heere God een keer aan je mouw heeft getrokken. Zou jij niet dit doen of dat? Dan kun je heel goede dingen doen. Maar er zijn ook roepingen om het woord van God te verkondigen. Om de zending in te gaan. Om je te geven voor de missie in Nederland. Omdat je het zo erg vindt dat een hele generatie tijdgenoten opgroeit die amper iets weten van Jezus. Dat aan je vreet. Omdat je dominee wil worden. Omdat je een keer gehoord hebt dat in de toekomst een doek aan gaat komen. En dat er dan geen mensen meer zijn. God voor ons. Als er minder roepingen gebeuren in onze tijd of in de afgelopen jaren. Als er minder jongeren zijn om een dabaarweek te zijn op een dabaarweek te doen in de zomer. Als er minder roepingen gebeuren, waar is dat een teken van? De jongen groeit op in de tempel. Zijn moeder weeft elk jaar een nieuw priesterhemd voor hem. Dat is kleding voor de ziel van de jongen, om hem te beschermen tegen de verleiding daar in die tempel. En in de nacht wordt hij geroepen. We kennen de context. Het is bijna over in Israël. Israël kent heel veel tijden dat ze van God los was. Dat is echt niet iets wat wij in de jaren 60 hebben uitgevonden in dit kleine hoogmoedige land. Dat zien we steeds terug in die verhalen. En de schrijver laat dat in beelden zien. Er was geen visioen in die dagen dat doorbrak. Of dat zich verspreidde. Misschien gebeurde het wel dat God sprak, maar het lijkt wel alsof er geen mens raakbaar was. Alsof het zich niet verspreidde onder de mensen als God sprak, maar dat het afstootte of zo. Eli's ogen waren oud geworden. Het is allemaal visuele taal. Het visioen, de oude ogen en de lamp van God was bijna uit. Het was schemerachtig geworden. En dan gebeurt de roeping. De Heere God hield aan en stelde zich al daar bij de jongen. En terwijl Samuel ligt, krijgt hij een nachtgezicht. God wordt waarheid voor hem. Ik denk dat het adembenemend was. Dat hij op zijn bed lag, dat hij plotseling voelt, In de kamer is een aanwezigheid. Ik durf bijna niet te kijken naar wat er aan de hand is. Maar er is een sterke kracht in deze kamer. En er is een stem. Die kracht praat met mij en die zegt nu wat. Het is het meest echte moment in zijn leven. Dat hij beseft dat God leeft. Dat hij spreekt. Dat hij zich vlak bij je kan begeven. En iets in je oor fluistert. Zonder dat gaat het niet, gemeente. 1 of 2 momenten in je leven waarin dit gebeurt. Dat je begrijpt dat dit allemaal, dit gebouw, deze liturgie, de dingen, de woorden die wij zingen, dat dat ergens een werkelijkheid is die zo echt kan worden, dat die vlak bij je komt en met je spreekt. In die schijnwereld. Waarin God een leeg woord was geworden, wordt God werkelijk. En Samuel beseft, hij leeft. Hij is er. En dat is niet slechts informatie, maar dat is een ontmoeting. En ook een soort doorlichting. Als God verschijnt, dan zegt Samuel, zie ik, zie mij. Alsof die werkelijkheid ook hem doorlicht. Alsof hij helemaal doorkeken wordt door God. Wij zijn maar gewoon hele kleine mensen. Wie zegt dat wij ons zomaar mogen identificeren met Samuel? Misschien ben ik wel eerder de oude priester die het oude gezag uitademt, maar cynisch aan het worden is. Misschien leven wij wel eerder in die cultuur waar het schemerig is geworden en het woord van God zich niet meer verspreidt. Wie zegt dat wij ons mogen identificeren met Samuel? Maar wat we kunnen leren is wel de gerichtheid op het spreken van God. Bijvoorbeeld door onze houding in de eredienst, hier. Dat wij hier komen met dat als verwachting. Niet of de preek ons bevalt, niet of de organist inspirerend speelt, niet of wij bevestigd worden in wat wij al vinden en het dan een hele goede dienst vinden, maar met de huiver. Of God spreekt. Of waarheidsmomenten gebeuren terwijl wij hier zijn. Of hij me aanspreekt. En dat wij zeggen, hier ben ik. Hier ben ik. U mag in mijn leven kijken. U mag zeggen wat u ervan vindt. En wat u zegt, daar luister ik naar. Grote vraag voor de eredienst, voor mijzelf, voor u. Ben ik er? Ben je er? Waar zit je? Ben je bereikbaar? Ben je raakbaar? Mag er wat gezegd worden tegen je? Wat filter je allemaal weg wat je niet wil horen? En waarom? Of ben je te druk? Ben je gewoon zo moe dat je eigenlijk amper energie hebt om te luisteren? Maar klopt dat dan wel? Dit zou toch eigenlijk het kernmoment van de week moeten zijn. Dat we hier scherp zijn en alert. En als we dat niet zijn, mag iemand daar wat van zeggen dan? Dat we te moe zijn om te luisteren? Waar zijn we zo moe van dan? Spannend hoor, om naar de kerk te gaan. Ik denk steeds meer, je hebt er bijna echt wel lef voor nodig om dat te doen. Ik denk, als je zo naar de eredienst gaat, dan gebeurt er altijd wat. Echt. Een lied, een flarden, een gedachte. Dan gebeurt er altijd wat. En ik denk ook, de meesten van ons weten wat God tot ons zegt. Het klinkt al ergens in je leven. Je weet het ergens wel. Maar het moet misschien nog getriggerd worden. En ik denk ook, dat sommigen van ons weten waarom God een tijdje zwijgt. Wat hij wil zeggen met dat zwijgen over ons leven. Voor Eli is het visioen aangrijpend. God spreekt door de tiener. En na de nacht moet Eli aan de jongen vragen, wat zei de Heere God? Je ziet het bijna voor je, de priester met het prachtige gewaad en de allure en dan de tiener. En dat de priester moet zeggen, menneke, Jij weet meer over de Heere God dan ik. Wat zei hij? Ik denk dat het een patroon is in de communicatie van de Heere God. Dat hij vaak heel anders spreekt en door anderen dan wij dachten. En Mozes die stottert, moet de welsprekendheid van het Egyptische hof doorbreken. En David is een herdersjongen die over het hoofd was gezien. En hij wordt naar voren gehaald en God gaat spreken door hem. Jeremia vindt zichzelf nog maar een kind, onwaardig om te spreken. Hij wordt geroepen. En in het evangelie, een kind in een kribbe. Een bergrede vol tegendraadsheid. Een koning op een ezel. Een Messias aan het kruis. Daar spreekt God. Een apostel met bloed aan zijn handen wordt geroepen om apostel van de vrede te worden. Het is altijd anders in de Bijbel. En je moet leren luisteren naar de waarheid. Want de waarheid klinkt soms op momenten en door mensen in je leven waar je het niet van verwacht. Ook in het luisteren zit een vorm van het kruis. God spreekt je misschien vooral aan door iemand waar je het niet van verwacht. Zo wil hij onze hoogmoed breken. Een voorbeeld. Wij hebben op de Witteberg, ik woon in een leefgemeenschap in Zeist. En daar wonen we met 80 jonge mensen. En daar hebben we getijden gebeden. We proberen, als je in huis bent, dan doe je mee met een kort gebedsmoment. Om 8 uur, om 12 uur en om 9 uur. En iemand leidt dat gebed en die zegt dan wat woorden. Het is een hele grote gemeenschap. En dus zijn er ook mensen die je liggen en mensen die je minder liggen. Net als in de gemeente, denk ik. We hebben allerlei jonge mensen. Mensen met hele grote woorden en heel erg aanwezig, heel zeker ook. Je hebt ook jonge mensen die wat schuchter zijn en die het eigenlijk heel verlegen doen. Soms gebruiken mensen een taal die me echt tegenstaat en die me zelfs een beetje irriteert. En ik merk regelmatig, als ik in mijn hart merk dat ik weinig van iemand verwacht, of iemand zelfs minder acht, omdat iemand anders is dan ik, of omdat iemand me ooit iets geflikt heeft in de leefgemeenschap, dat het vaak gebeurt dat de Heilige Geest mij op mijn nummer zet. Dat hij me tot de orde roept en me aanspreekt door iemand die ik minder hoog acht. Juist die persoon zegt dan net iets tegen me waarvan ik denk, ja, dat had ik net moeten horen nu. En dat moet ik dus door jou horen. Want jij weet even meer van de Heere God dan ik. En het is dan alsof ik de Geest hoor zeggen, zo, hoogmoedige man, luister nou eens heel goed naar haar. Want zij weet meer dan jij. Ik laat jou nu struikelen in je hoogmoed. Luister naar wat zij zegt. Word wakker, man. Ik ben het die met je spreekt. Mooi als we met die alertheid in de gemeente leren leven. Niet alleen luisteren naar ons clubje, maar iets weten van het ontregelende van de Heilige Geest, die ons vaak juist door een echt ander iemand aanspreekt. Iemand waar je moeite mee hebt. Of als je naar de kerk gaat en een dominee gaat voor waar je aan ergert, moet je niet thuis blijven. Moet je juist de oefening eens aangaan, wat wil ik nou eigenlijk niet horen en waarom niet? En zou het mogelijk zijn dat de Heere God tegen me spreekt? Of als er in de dienst een keer een woord klinkt wat je eigenlijk best wel moeilijk vindt, niet gelijk gaan tikken en gelijk zeggen van wat was dit nou? Maar eerst doordenken, spreekt de Heere God tot mij door deze woorden? Wordt wat tot mij gezegd? Leren luisteren is een van de belangrijkste vruchten van de Heilige Geest. En ik denk dat een hervorming in de kerk meestal begint met gebroken ego's. Dat ik mijn ego laat breken en mijn hoogmoed. En dat ik zo ontvankelijk word voor God. Dan is de Geest echt heel krachtig aan het werk. Als je ego ontregeld wordt en je laat dat toe. En het prachtige vind ik, dit geldt ook voor Samuel. Hij kan Eli, de oude priester, niet afschrijven. Dat is misschien wel het risico van jong zijn. Denken dat je het zonder ouderen kunt of zonder de traditie. Maar wie speelt een sleutelrol in het verstaan van de stem van God bij jou? Eli. Eli wijdt Samuel in. Het is de Heere die met je spreekt. En dat verrassende geldt dus ook voor jonge mensen of voor dertigers. Je kunt denken dat de Heere God vooral spreekt door mensen die ongeveer net zo zijn als jij. En diezelfde liedjes zingen als jij en die er net zo uitzien als jij. Dat het dan vooral gebeurt. Maar misschien is dat helemaal niet zo. Misschien moet jij leren wie de Heere God is door een oude mevrouw in de gemeente. Waar je eigenlijk een beetje langsheen keek omdat je dacht, misschien weet zij veel meer dan jij. En moet je om de Heere God te verstaan naar haar leren luisteren. Misschien dat Paulus daarom in de gemeente voortdurend spreekt over de ander hoger achter dan jezelf. Over de sterke en de zwakke. En dat de sterke misschien vooral zij zijn die nederig zijn en leren luisteren. Nou ja, ik vind dit redenen om zo van de christelijke gemeente te houden. En hopelijk van een diverse christelijke gemeente. Waarin je zoveel soorten mensen bij elkaar hebt en waarvan we ergens weten, het zou wel eens kunnen zijn dat de Heere God tot mij spreekt vooral door hem of door haar. En dat ik dus ook niemand af kan schrijven in de christelijke gemeente. En dat een van de ergere dingen in de kerk is als wij ruzie gaan maken. Als wij ons verharden naar elkaar toe. Dat de geest misschien wel belemmert en blokkeert. Dat wij hier leren om te luisteren. Dat is toch fantastisch dat u daar lid van bent. En dat wij dat oefenen. Misschien werkt het wel door in hoe je vriend bent en hoe je collega bent. Dat je in de christelijke gemeente leert luisteren naar anderen. U hoort, ik romantiseer het een beetje. Omdat ik weet hoe moeilijk het is. Het is de volgende morgen. In de nacht heeft God gesproken en Samuel heeft geluisterd. En hij heeft gehoord dat God een einde zal maken aan de dienst van Eli. Zij hebben de omgang tussen God en zijn volk verstoord. En het is eigenlijk ontroerend mooi. God, deze God, is een God die omgang wil hebben met zijn volk. En als die omgang verhinderd wordt door mensen, door ambtsdragers, door gemeenteleden, door wat dan ook, dan trekt hij zich niet terug. En dan vecht hij voor het herstel van het contact. Zo is God. De tent van de samenkomst. De tempel. De kerk. Dat zijn plekken waar God voor zijn wonderen een gedachtenis heeft gemaakt. Dit is een gedachtenisplek voor de wonderen van God. En dat is God zo lief, dat als er mensen zijn die de omgang tussen God en zijn volk hinderen, dat hij met harde hand ingrijpt en dat hij zegt, aan de kant. Want het gaat mij om de omgang tussen mij en mijn volk. En wie dat hindert, die kan niet langer functioneren. Je merkt wel in deze stukken dat de liturgie echt geen bijzaak is, maar een van de essenties. Dat het erom gaat dat wij omgang hebben met de Heere God. Dat daarom de kerkdienst zo belangrijk is en de liturgie. Dat het hier gebeurt, de omgang. En dat is gehinderd door Eli en zijn zonen en dat moet Samuel nu gaan zeggen. De tiener moet de oude priester dit oordeel aanzeggen. Dan gebeurt een prachtige scène. Samuel bleef lang liggen, staat er. Want hij was bang om dit visioen aan Eli te vertellen. Want ze hielden van elkaar, die twee. Mijn jongen, zegt Eli. Prachtig toch, mijn jongen. De bijna blinde man had de jongen voor vrijwel alles nodig in zijn leven, denk ik. Daarom werd hij ook 's nachts, waarschijnlijk dacht hij dat hij naar het toilet moest of een glas water. Daarom kwam hij steeds. Ze hielden van elkaar, die twee. Dus draalt Samuel. De waarheid zeggen tegen iemand die je niet mag, dat is echt geen kunst. En deugt dat wel. Maar de waarheid spreken tot iemand die je lief hebt. Samuel heeft een knoop in zijn maag. En dan staat Eli als het ware op, denk ik. Echt, ik vind het zo mooi om Eli allure te zien hebben. Hij roept Samuel. En de roeping van God echoot door in de roeping door Eli: Samuel, mijn zoon. Samuel zegt: zie, hier ben ik. Zeg het, jongen. Spreek. Spreek de waarheid. Dat is je roeping. God spreekt tot mij door jou. En Eli leert Samuel de waarheid te spreken, terwijl die ook kritisch kan zijn naar hemzelf. Samuel moet dus leren om over het oordeel te spreken, het oordeel van God. Een laatste gedachte daarover. Want misschien moeten we dat met elkaar eens opnieuw onderstrepen. Hoe kostbaar geloofsgoed het is om te spreken over het oordeel van God. Want waarheid impliceert dat goed en kwaad uit elkaar gehaald worden. En dat is tussen mensen al zo. We hebben van die verschrikkelijke weken achter de rug over dat overschrijdend gedrag in de amusementsector en in de politiek. En wij allemaal zeggen dan: wat goed is het als iemand de waarheid zegt. En dan zeggen we ook dat goed en kwaad uit elkaar gehaald moeten worden. Zo zijn wij toch? Wij kunnen niet zonder goed en kwaad. En in die verschrikkelijke oorlog die aan de gang is, daar weten wij hoe belangrijk het is dat we geloven in een God die goed en kwaad uit elkaar zal halen. Goed en kwaad wordt niet uit elkaar gehaald aan de debattafels in veilige landen, maar door God. God zal dat doen. En hoe arm is het wanneer wij in onze traditie dat niet meer durven zeggen, dat God zal oordelen. Het geloofsleven zit vol van dit patroon, dat God ook nee zegt. En ja. Nee en ja. Als Israël bevrijd wordt uit Egypte, zegt God nee tegen Egypte. Als Christus optreedt, is eerst de oordeelsprediking van Johannes de Doper, waarin nee wordt gezegd. Als wij gedoopt worden, wordt er ook nee gezegd tegen ons oude leven en ja tegen het nieuwe leven. Nee en ja. Dat moet voortdurend gezegd worden. En nou denk ik een beetje dat die oefening ons als christenen en als christelijke gemeente heel erg goed doet. Dat als wij in de gemeente zijn en onder het woord zitten, dat wij het toe durven laten, dat we ook zoeken: waar zegt God nee in mijn leven? Stop nou. Keer je om, anders loopt het niet goed met je af. Stop daarmee. God oordeelt. Eli staat op in dit gedeelte doordat hij zegt: God oordeelt. Hij is de Heere. Wat hij zegt, dat is goed. En laat hem begaan. Ik werk bij een missionaire organisatie, die daar van dat collectepotje. En wij doen heel veel acties. Ik zei het al, Dabar. Ik kan niet laten om dat te noemen, omdat ik dat zo prachtig vind. Dat er jonge mensen zijn die een week een camping opgaan om over Jezus te vertellen. Maar wij doen heel veel acties. En in de ochtend is de vakantie Bijbelweek. En ik ben altijd, als ik de verhalen hoor, denk ik: wat schitterend dat dat gebeurt. Dat in het dorp een tent is met openheid. En prachtig. Maar het missionaire begint denk ik eerst bij ons. Hier. Dat het af en toe gebeurt. Dat je in de kerk zit en je hoort iets zeggen. God iets tegen jou. Waarin die zegt: luister. Stop daarmee. Dat is niet goed. En dat je dan naar huis gaat en morgen spreek je die collega waar de Heere God jou op heeft aangesproken. Wat jij gedaan hebt of gezegd hebt en wat niet klopt. En dat je de volgende dag tegen die collega zegt: luister, ik zat gisteren in de kerk. Dat ging ergens over. Volgens mij zei God tegen mij dat ik misschien wel niet goed gehandeld heb. Klopt dat? En stel je voor dat zo'n collega dan denkt: hè? Gebeurt dat in de kerk? Dat je soms gewoon een woord hoort dat je terecht wijst en dat je dan de moed hebt om daarop terug te komen met een ander mens? Ik denk dat dan het missionaire wel eens zou kunnen gebeuren. Dat tijdgenoten van ons denken: die kerk, daar gebeurt wat. Daar gebeuren goede dingen. Eli is voor mij in dit hoofdstuk zo'n persoon. Hij vraagt aan Samuel: wat heeft de Heere gezegd? En hij weet natuurlijk drommels goed dat dat kritisch is naar hem. Hij vraagt ernaar, hij duwt het niet weg, hij zoekt geen verontschuldigingen. Hij laat het woord gebeuren aan hem. En hij zegt, hij is God. Hij zal goede redenen hebben. Dat is de houding van de lijdenstijd. De tijd naar Pasen toe, naar Gods grote ja. In die voorbereiding screenen wij ons leven een beetje. Waar zegt God nee? Waar zegt hij nee bij mij? Durf ik het onder ogen te zien? Durf ik ermee aan de gang te gaan? Dat durft u, want u bent gemeente van Christus. Amen. Laten wij bidden voor onze wereld, voor onze collega's en vrienden en ook voor de gemeente. De kerkraad heeft me gevraagd om namen te noemen voor wie we in het bijzonder bidden. Meneer Baars van de Oranjestraat, mevrouw Elings Remmerde van de Weijenburgse Straat in Echteld, die in de komende periode thuis verder aan haar herstel hoopt te werken. En mevrouw Van den Herik van de Bonengraafse Weg, die komende week nog behandelingen krijgt in het Radboud. En wij danken met de familie van Wijk van Ginkel van de Spoorstraat in Kesteren, die afgelopen 14 maart 50 jaar waren getrouwd. Laten wij samen bidden. Heere onze God, wij danken u voor uw stem, dat u spreekt door de tijden heen. Dat als we de Bijbel lezen en door uw geest concentreren wij ons, dat wij iets horen van uw wenk, van uw roep. Wij danken u dat u spreekt en niet zwijgt. Wij danken u dat wij toe mogen leven naar Pasen. Dat u het uitgeroepen hebt op deze wereld. Ja. Wij danken u dat wij gedoopt zijn. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dat u ja hebt gezegd. Wij bidden u dat wij uw ja niet in de weg zitten. Door ons gedrag. Door ons nee. Door onze hardheid. En wij bidden u om de kracht van uw geest. Dat we in de kracht van Christus mogen leven en de moeilijke dingen in ons leven aan mogen gaan. U weet, wij zijn maar mensen. Wij zijn soms zo gekleineerd, zo geschonden. De dingen klinken soms zo groot en zo ver weg. Wil ons helpen op onze kleine weg in het leven. Wilt u zijn met jonge mensen, vaak levend onder veel druk, zoekend, vaak niet wetend wat precies te kiezen, soms alleen. Wilt u bij ze zijn, dat dit een plek mag zijn waar ze voelen dat niks moet, dat het niet gaat om je diploma's of om je uiterlijk, dat er een God is die genadig is en die je roept. Wilt u bij ze zijn en wilt u ons als gemeente ook helpen om soms te luisteren naar wat door hen klinkt tot ons. Wilt u zijn bij de ouderen? Wilt u hen helpen in een fase van het leven waarin zoveel wankelt, waarin angsten lang kunnen blijven hangen in je leven? Heren, wilt u vertroosting geven, maar ook de zekerheid van het eeuwige leven en daardoor de vrijmoedigheid om te leven en te sterven. En dat wij ook zo een getuige kunnen zijn van hoop. We bidden u voor de gemeenteleden die ziek zijn. Of u hen wilt dragen in deze tijd van moeite. En of u ook in die moeite niet afwezig wilt zijn. We danken u voor de herinnering aan jaren van huwelijkstrouw. En jaren van goedheid en vrede met elkaar. Heren, u beschermt ons voor zoveel dingen die we amper doorhebben. En als we een huwelijksjubileum vieren, dan beseffen we dat ook vaak diep. We bidden u voor onze collega's en vrienden waar we mee leven, morgen op het werk. We bidden u dat we van ze mogen houden en dat we hoffelijkheid mogen oefenen in de omgang met ze. En dat er ook soms iets mag gebeuren van ons geloof. Misschien soms zonder dat we het weten. We bidden u voor vrienden die we niet meer kunnen bereiken. Of voor broers, kinderen, voor ouders. U kunt wegen vinden daar geloven wij in. U leert ons om niet statisch te denken, maar om te geloven in hoop. En dat mensen en wij zelf tot inkeer kunnen komen. Voor onze wereld, waar God wordt, waar goed en kwaad lopen, waarin begeeft. Als militair, als diplomaat, als hulpverlener, als mens. Wij bidden dat uw geest wegen vindt om mensen te bereiken. En wij bidden om vrede voor iedereen. Heere onze God, wij vragen en wij vragen. Maar bovenal klinkt de eerbied tot u. De hoop dat ons leven, dat u de eer geeft. Dat we niet voor onszelf leven, maar tot u. En dat het gemeenteleven tot u is. Dat u, als u ons hoort en ziet, dat u voelt dat we van u houden en dat we u willen volgen. Daar bidden we om, dat dat mag groeien in ons eigen leven en in het leven van de gemeente. Geprezen zijt gij, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Eli en Samuel, God van onze ouders en God van onze kinderen, Vader van Jezus Christus onze Heere. Amen. Voor degene die thuis met ons meekijken, is er gelegenheid om via de QR-code bij te dragen in de collecte. Dat is bij de uitgang voor u mogelijk. En als slotlied zingen wij een loflied, Psalm 108. Psalm 108, vers 1 en 2. Soms zit je in de kerk en dan denk je, zullen we niet anders gewoon nog een uurtje blijven zingen? Ga heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.